Ik heb het idee dat hij het nu doet. Hartelijk welkom allemaal. Ook de mensen die thuis met ons meekijken of via RTV Hattem. Allemaal een heel hartelijk welkom in deze eredienst. In de dienst van vanmorgen gaat voor dominee Bruins uit Steenwijk. Hartelijk welkom u ook en fijn dat u er bent. Ik wil jullie nog even aan herinneren dat morgen is het eerste kerstdag. En dan begint de dienst om 10:00. En het kinderkerstfeest maakt deel uit van de dienst, daar beginnen we mee. Dus morgen allemaal van harte welkom, hier opnieuw om 10:00. En dan even een vooruitblik naar volgende week, zondag, dan is het Oudejaarsdag. Dan hebben we één dienst en die begint ook om 10:00. Dus we hebben op Oudejaarsavond geen dienst, alleen om 10:00. En uiteraard ook dan allemaal van harte welkom. Dan willen we deze dienst gaan beginnen met het zingen van lied 120, vers 1 en 2. En ik wens u een heel gezegende dienst.
Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes. Laten we eerst gaan staan en ons in stille aanbidding richten op de Heer. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft. En die wat hij gemaakt heeft nooit laat vallen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Ja, laten we eerst zingen Psalm 122 vers 1 en 2. Ja. Laten we bidden. Vader in de hemel, we danken u dat we hier vanmorgen bij elkaar mogen zijn. In een donkere wereld donker, wat het weer betreft vandaag. En ook donker door alles wat er verkeerd is in deze wereld, al het onrecht, al het geweld dat heerst, de aantasting van uw schepping. Maar een wereld waarin ook uw licht geschenen heeft in uw Zoon Jezus Christus, die mens is geworden. En waarin het licht nog schijnt en waarin we ook mogen wachten op een nog mooier licht, wanneer onze Heer terugkomt. We danken u dat we zo vanmorgen bij elkaar mogen zijn als gemeente van uw Zoon Jezus Christus, die wacht op de wederkomst van haar Heer, waarin alles goed zal worden op aarde. We danken u dat wij naar die toekomst toe mogen leven, ondanks het feit dat wij het niet waard zijn. Wij zijn mensen die vaak zo slecht passen bij uw toekomst, die u steeds weer tegenvallen en verdriet doen door wat we doen en door wat we laten. Wilt u ons dat vergeven? En wilt u de woorden van uw vrede spreken tot ons hart? En wilt u dat doen overal waar uw gemeente samenkomt? En wilt u ook zijn met degene uit ons midden die hier niet kunnen zijn? Geef dat ze ook de verbondenheid met u en met uw gemeente toch mogen ervaren, ook dankzij de middelen die daarvoor zijn. Wilt u zo met heel uw kerk zijn en uw volk samenbrengen in uw koninkrijk? Dat bidden we van u in Jezus' naam. Amen. Dan nu Advent.
Nu mag het vierde kaarsje aan. Vier lichtjes laten horen dat maar één nachtje, nog maar één nachtje slapen, dan wordt het kind geboren.
Dankjewel, Jesly. Je mag weer gaan zitten. Kan ik even mijn spulletjes pakken? Want ik ga naar een feestje. Ik heb mijn spullen meegenomen. Ik heb een feestje zometeen. Ga ik nu naartoe. Want er is iets heel leuks gebeurd. Bij ons in de straat, daar is een babytje geboren. Bij mensen, en misschien kennen jullie ze wel. Zacharias en Elisabeth heten ze. Die hebben een babytje gekregen. Elisabeth, dat was die oude mevrouw die hier een paar weken geleden op het podium was. Was hier in de kerk. En ja, dat is echt zo gaaf. Het babytje is nu geboren. En jongetje, het is een jongetje geworden. Ik heb ballonnen voor ze meegenomen voor het feestje. Knuffeltje meegenomen als cadeautje. Zal hij vast leuk vinden, wat denken jullie? Ja, hè? Ja. Ja, ik vind het zo leuk dat ik erheen ga. Het is zo bijzonder. Die mensen zijn al zo oud. En dan niet 20 of 30 of zo, of 40. Nee, echt nog veel ouder. 50 of 60 of zo. Ik weet niet precies hoe oud ze zijn. Ze kunnen al wel opa en oma zijn. En ze wilden al zo graag een kindje, al heel lang. Maar ze kregen geen kindje van de Heere God. En ze waren best verdrietig. Want ja, ze wilden zo graag een kindje om voor te zorgen. En ze waren ook een beetje verdrietig. Want ze hoorden er soms niet helemaal bij. Dan was er een kindje in de straat of zo jarig. En dan werd er een feestje gegeven. En dan werden zij niet uitgenodigd. Want dan zeiden de mensen, ja, zij hebben geen kinderen. En dan hadden ze echt het gevoel, wij horen er helemaal niet bij. En werden ze ook een beetje verdrietig van. Maar nu eindelijk hebben ze een babytje. Het is zo bijzonder hoe dat gegaan is, want dat hadden jullie ook al wel gehoord. Zacharias is priester en hij werkte in de tempel. En toen kwam er een engel, Gabriel, die kwam vertellen dat het kindje zou komen. Nou, en nu is het ook nog gebeurd, dus dat is echt een wonder dat dat gebeurd is. En er was nog een wonder gebeurd, want die engel Gabriel was ook nog naar een jong meisje gegaan, Maria, en die krijgt nu ook een babytje, terwijl ze nog niet getrouwd is en nog niet met een man geslapen heeft. Dus allemaal wonderen gebeuren er steeds bij ons in het dorp. En nou, ik ben echt helemaal blij. Ik denk dat God hele bijzondere plannen heeft met ons. Ik denk, vroeger had God het al een keer beloofd, van er komt iemand en die gaat het weer goed maken tussen God en de mensen. En ik denk dat dat nu bijna gaat gebeuren. Ik heb echt zo'n gevoel van, ja, al die wonderen die er steeds gebeuren. Ik denk echt dat het bijna zover is. Het staat hier ook op deze kerstbal. Ik zal hem even voorlezen. Daar staat opgeschreven, omdat God zoveel van ons houdt, zal hij het hemelse licht naar ons sturen. Dat licht zal schijnen op iedereen die leeft in het donker, in de schaduw van de dood. Dat licht zal ons de weg wijzen naar vrede. Dus ik denk dat die hele bijzondere dingen van God echt bijna gaan gebeuren. Maar goed, nu ga ik dus naar het feestje en ik heb er echt veel zin in, want we gaan vandaag horen hoe de baby heet. Hij is nu een week oud en bij ons in het dorp vertellen ze altijd na een week hoe de baby heet. Dus ik heb echt veel zin om daarheen te gaan. Maar ik denk dat ik al weet hoe hij heet hoor. Ik denk dat het Zacharias is, want dat doen ze bij ons in het dorp altijd. Dat het eerste jongetje, die krijgt dan vaak de naam van de vader. Dus ik denk dat het Zacharias wordt. We gaan nu het projectlied zingen. En dan daarna mogen de kinderen naar de Bijbelklas. En dan in de Bijbelklas horen jullie ook hoe dat babytje van Elisabeth heet.
Vanmorgen twee lezingen uit de profetie van Jesaja. De eerste is uit hoofdstuk 2 vanaf vers 2. Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de Heer rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Alle volken zullen daar samenstromen. Machtige naties zullen zeggen, laten we optrekken naar de berg van de Heer, naar de tempel van Jacobs God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen. Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht. Vanuit Jeruzalem spreekt de Heer. Hij zal recht spreken tussen de volken, over machtige naties een oordeel vellen. Ze zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk. Geen mens zal meer weten wat oorlog is. Nakomelingen van Jacob, kom mee. Laten we leven in het licht van de Heer. Tot zover het woord van God. Laten we zingen, gezang 23, het zal zijn in het laatste der dagen. De tweede lezing is, en daar gaat ook de preek over, uit Jesaja 10, vers 28 tot 11, vers 10. Ze rukken op naar Ajat. Ze trekken door Migron. Ze laten de legertros bij Michmas achter, met de hele uitrusting. Ze steken het ravijn over. In Geba zullen we overnachten. Rama siddert. Gibea van Saul vlucht weg. Gil het uit, Bad Galim. Laïs, geef gehoor. Neem die kreten over, Anatot. Wat Mena slaat op de vlucht. De inwoners van Gebim houden zich schuil. Vandaag nog houden ze halt bij Nob. Ze ballen de vuist tegen de Sion, tegen de heuvel van Jeruzalem. God, de Heer van de hemelse machten, houdt met geweld hun takken af. De hoogste bomen worden omgehakt. De statigste stammen komen ten val. Met een bijl kapt hij de struiken weg. Heel de Libanon wordt door de machtige geveld. Maar uit de stronk van Isai schiet een telg op. Een scheut van zijn wortels komt tot bloei. De geest van de Heer zal op hem rusten. Een geest van wijsheid en inzicht. Een geest van kracht en verstandig beleid. Een geest van kennis en ontzag voor de Heer. Hij ademt ontzag voor de Heer. Zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn. Nog rondt hij zijn vonnis op geruchten. Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel. De armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis. Hij tuchtigt de aarde met de geestel van zijn mond. Met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen. Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen en trouw als een gordel om zijn heupen. Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam. Een panter vlijt zich bij een bokje neer. Kalf en leeuw zullen samen weiden. En een kleine jongen zal ze hoeden. Een koe en een beer grazen samen. Hun jongen liggen bijeen. Een leeuw en een rund eten beide stro. Bij het hol van een adder speelt een zuigeling. Een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang. Niemand doet kwaad. Niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg. De kennis van de Heer vervult de aarde, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Op die dag zal de telg van Isai als een vaandel voor alle volken staan. Dan zullen de volken hem zoeken en zijn woonplaats zal schitterend zijn. Zover het woord van de Heer. Na de preek zingen we over de wortel Isai. Gezang 125, vers 1 en 2. Eerste plaatje gaan. Eerste plaatje van de... Ja. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jong en oud. Vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Dat zei de engel in de kerstnacht tegen de herders. En die zeiden toen tegen elkaar, laten we naar Bethlehem gaan. De engel had de naam Bethlehem niet genoemd. En toch wisten de herders meteen welke stad hij bedoelde met de stad van David. U denkt u misschien, dat was niet zo moeilijk voor ze. Bethlehem was immers de stad waar David geboren was. Daarom was het ook dat Jozef, die van David afstamde, zich daar moest laten inschrijven. Jawel, maar als je enkele eeuwen eerder, in de koningentijd, aan een Israëliet zou hebben gevraagd wat de stad van David was, dan zou hij vast niet Bethlehem hebben gezegd. Wat dan wel? Jeruzalem natuurlijk. Want stad van David, zo had David Jeruzalem genoemd nadat hij de stad op de Jebusieten veroverd had. En in het boek Koningen lezen we telkens weer dat als een koning uit het huis van David stierf, hij begraven werd in de stad van David, waarmee dan duidelijk Jeruzalem bedoeld wordt. Maar toen Jezus geboren werd, dacht kennelijk niemand meer bij de stad van David aan Jeruzalem. Hoe kwam dat? Dat kwam doordat Jeruzalem al lang niet meer de koninklijke residentie van het huis van David was. Het huis, het nageslacht van David bestond nog wel. Maar het was al eeuwen geen koningshuis meer. Het had weer de status die het had voordat David koning werd. Die van een gewone familie uit Bethlehem. Dat het zover zou komen, dat had de profeet Jesaja van tevoren aangekondigd in het stuk dat we zo even hebben gelezen. Als er in de tijd van Jesaja al kranten waren geweest, dan zou Jesaja 10, vers 28 tot 32, een bloemlezing kunnen zijn geweest uit krantenkoppen van die tijd. Krantenkoppen waar je niet vrolijk van wordt. Alarmerende berichten worden over de inwoners van Jeruzalem uitgestort. Berichten die allemaal hierop neerkomen. De Assyriërs komen. Vol angstige spanning horen de mensen in Jeruzalem de berichten aan. Onder hen ook Jesaja. Maar hij hoort er iets anders in dan wat de anderen erin horen. Bijlslagen. En hij weet ook wie de bijl hanteert. Niet de koning van Assyrië of diens God, maar de Heer. De koning van Assyrië, waar iedereen voor siddert, is niet meer dan de bijl waarmee de Heer hakt. En die door hem zal worden afgedankt zodra hij zijn werk in Juda zal hebben afgemaakt. En wat is dat werk? De profeet zegt, God, de Heer van de hemelse machten, houdt met geweld de takken af. De hoogste bomen worden omgehakt, de statigste stammen neergehaald. Met een bijl kapt hij de struiken weg. Heel de Libanon wordt door de machtige geveld. Het is niet zonder meer duidelijk wie of wat hier bedoeld wordt met het bot. Dat wordt omgehakt. Veel uitleggers houden het op Assyrië. De boodschap is dan, wees niet bang. Nu Assyrië bezig is zijn macht uit te breiden, onze God is al bezig dat indrukwekkende rijk als een bos om te hakken. Ik denk dat Jesaja met het bos het koninkrijk van Juda bedoelt. Houd ik het wel voor mogelijk dat hij de zaak bewust vaag, dubbelzinnig houdt, want het trotse Assyrië zal ook geveld worden. Maar nu is eerst Gods eigen land aan de beurt. En is Assyrië de bijl. In hoofdstuk 2, het gedeelte dat volgt op wat we eerst gelezen hebben, daar heeft Jesaja het einde aangekondigd van alles wat hoogmoedig en trots is. Van alle ceders van de Libanon die ze zo trots verheffen. Tot die ceders behoren het heidense Assyrië en het halfheidense Tienstammenrijk, maar evengoed het koningshuis van David. Dat trouwens een paleis heeft dat zo vol staat met cederhouten zuilen dat het woud van de Libanon wordt genoemd. Maar wanneer een boom wordt omgehakt, blijft er een stronk over. En zo'n stronk kan weer uitlopen. Van het volgende plaatje. Al bij zijn roeping heeft Jesaja gehoord dat er van Gods volk weliswaar niet meer dan een stronk zal overblijven, maar dat wat uit die stronk voortkomt, heilig zal zijn. Zo mag de profeet ook nu weer spreken over een stronk van een omgehakte boom, waaruit toch weer een telg zal opschieten. Maar uit de stronk van Isaïe schiet een telg op. Een scheut van zijn wortels komt tot bloei. Isaïe, dat was de vader van koning David. Het gaat dus om het nageslacht van David, dat na zijn ondergaan te gegaan toch weer tot bloei zal komen. Maar het is niet voor niets dat de profeet niet spreekt van de stronk van David, maar van de stronk van Isaïe. Want Isaïe viel weliswaar de eer te beurt de stamvader van een koningshuis te worden. Maar zelf was hij geen koning. Hij was maar een gewone boer uit het stadje Bethlehem. Door nu te spreken van de stronk van Isaïe, maakt Jesaja duidelijk dat God de klok als het ware zal terugzetten tot voor David. Het zal worden alsof er nooit een koning David is geweest. Het geslacht van Isaïe zal weer net zo onaanzienlijk worden als voordat David koning werd. Als er dus toch weer iemand uit dat geslacht koning zal worden, dan zal diens koningschap een heel nieuw koningschap zijn. Van geheel andere orde dan dat van David en zijn opvolgers. Waardoor zal dat nieuwe koningschap te worden gekenmerkt? Daarover gaat het volgende plaatje. Allereerst, doordat op de nieuwe telg de geest van de Heer zal rusten. Nu had David de Heilige Geest ook al wel. We horen hem eens bidden in Psalm 51. Neem uw Heilige Geest niet van mij weg. Maar op de nieuwe koning zal de geest van God in al zijn volheid rusten. Zo volledig dat er, net als in de Openbaring, gesproken kan worden van zeven geesten van God. Telt u maar mee. De geest van de Heer. De geest van wijsheid. De geest van inzicht. De geest van kracht. De geest van verstandig beleid. De geest van kennis van de Heer. En de geest van ontzag voor de Heer. Wat de gaven betreft die die zeven geesten van God met zich meebrengen. Wijsheid en inzicht liggen nogal dicht bij elkaar. Alleen gaat het bij inzicht meer om doorhebben hoe de zaken voorstaan. En bij wijsheid meer om weten wat je moet doen om je doel te bereiken. Het woordenpaar kracht en verstandig beleid geeft aan dat de telg niet alleen met zijn wijsheid en inzicht een goed beleid zal kunnen uitstippelen, maar dat hij ook de kracht zal hebben om het uit te voeren, tegen alle weerstanden in. Kennis van en ontzag voor de Heer horen ook bij elkaar. Want bij de vertrouwelijke omgang met God mag een mens nooit uit het oog verliezen dat God de meerdere is. Het is liefde met ontzag. Kinderlijk ontzag. Juist dat ontzag voor God is voor de nieuwe koning zo belangrijk dat de profeet er nog eens apart op terugkomt. Hij ademt ontzag voor de Heer. Je kunt ook vertalen, hij ruikt naar ontzag voor de Heer. Dat laatste past hier heel goed, omdat de nieuwe koning gezalfd is met de geest van ontzag voor de Heer. Als met geurige olie. Bovendien is geur erg belangrijk voor de eerste indruk die iemand maakt. Hij heeft ontzag voor God. Dat zal ieder mens die de nieuwe koning ontmoet meteen zeggen. Op de nieuwe koning uit het geslacht van Isaïe zal de geest van de Heer rusten in al zijn volheid. Maar met minder zal hij ook niet toe kunnen. Om zijn taak te kunnen vervullen. Want die taak is het recht te laten zegevieren op aarde. Daarvoor zal hij dan ook zijn geestesgaven gebruiken. Zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schuin, noch grondt hij zijn vonnis op geruchten. De geest van wijsheid en inzicht zal maken dat hij dwars door alle schone schijn heen zal zien en zich niet zal laten meeslepen door mooie woorden. Wanneer recht gesproken zal worden, zal hij onfeilbaar weten hoe de zaken liggen en wat eraan gedaan moet worden. De geest van verstandig beleid zal hem het juiste vonnis doen vellen. En de geest van kracht zal hem in staat stellen om dat ook uit te voeren. En de geest van ontzag voor de Heer zal maken dat hij niet zal zijn als de onrechtvaardige rechter uit de gelijkenis van Jezus, die geen ontzag had voor God. En als gevolg daarvan geen interesse had voor een arme weduwe. Het zal zijn lust en zijn leven zijn om door middel van zijn rechtspraak zwakken en armen te beschermen tegen mensen die erop uit zijn om hen te onderdrukken. Dat is in feite wat iedere koning en iedere rechter moet doen, zeker bij Gods volk. Maar de koningen die tot nu toe over Gods volk hebben geregeerd, zijn daarin allemaal flink tekortgeschoten. Zelfs die uit het huis van David. Zelfs Salomo, die zo rijk begiftigd was met de geest van wijsheid en inzicht, dat hij in staat was bijzonder moeilijke zaken op te lossen. Zelfs die liet het op een gegeven moment afweten. En ook David liet het afweten, toen het erop aankwam orde op zaken te stellen in zijn eigen gezin. Hoe kwam dat? Dat die koningen zo tekort schoten? Wel, dat kwam doordat iets hen hinderde. Zoals een lang gewaad iemand hindert bij het lopen en hem telkens laat struikelen. Wat hen hinderde was, het waren hun zonden. Wat heeft de zonde met Bathsheba, David, gedurende de rest van zijn koningschap niet gehinderd bij het uitoefenen ervan? En is Salomo niet in de fout gegaan toen zijn heidense vrouwen zijn hart aftrokken van de Heer? En hebben zo niet alle koningen uit het huis van David iets gehad dat hen deed struikelen? Maar dat, zegt Jesaja, zal niet gelden voor de nieuwe koning. Hij zal een stevige gordel hebben om zijn gewaad zo op te binden dat hij er niet over kan struikelen. En die gordel zal bestaan in gerechtigheid en trouw. Het tegenovergestelde van zonde en ontrouw jegens de Heer. De dingen die het de vroegere koning onmogelijk maakten om hun koninklijke taak goed te vervullen. De nieuwe koning zal er een zonder zonde zijn. Een die onvoorwaardelijk trouw zal zijn aan degene die hem zijn volk heeft toevertrouwd. Maar voordat die telg, die volmaakte zonderloze vorst, kan opschieten uit de tronk van Isaïe, moet er eerst een tronk zijn. Moet eerst de hoge stam van het koningshuis van David geveld zijn. Van dat vellen hoort Jesaja de bijlslagen in de alarmerende berichten uit het grensgebied. Wat hij in hoofdstuk 2 heeft aangekondigd, dat ziet hij nu beginnen. Een dag waarop de Heer van de hemelse machten zich keert tegen alles wat hoogmoedig is en trots, tegen alle hoge bomen. Ook de boom die huis van David heet, gaat tegen de vlakte. Omdat de koningen uit dat huis het hebben gezocht in menselijke macht en hoogheid. Waardoor ze hun taak ten opzichte van de zwakken en de kleinen telkens weer verwaarloosden. Daarom moet dat koningshuis vernederd worden tot de grond toe. Maar niet zonder hoop. Want als de Heer vernedert, dan is dat omdat hij zelf als enige hoog wil zijn. Omdat hij de eer wil krijgen die hem toekomt. En als God de eer krijgt die hem toekomt, dan is dat tot heil van zijn volk en van heel zijn schepping. Eer voor God in de hoge, daar hoort onlosmakelijk vrede op aarde bij. De dag komt dat alleen de Heer hoog verheven is, heeft Jesaja in hoofdstuk 2 geprofeteerd. Alleen daardoor zal op die dag de berg van de tempel van de Heer rotsvast staan, verheven boven de heuvels, hoger dan de bergen. En niet omdat die berg het hoogtepunt vormt van de koningsstad Jeruzalem. Jeruzalem zal als koningsstad, als stad van David, zelfs helemaal in het vergeetboek raken. Nee, de Heer zal zijn berg Sion hoog maken door vanaf die berg zijn onderricht te laten klinken. En dan zal ook Jeruzalem een nieuwe status krijgen, als de stad van waaruit de Heer spreken zal. En door dat spreken, dat rechtspreken van God, zal er dan vrede op aarde komen. De volken zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun spieren tot snoeimessen, omdat er geen enkele reden meer zal zijn om oorlog te voeren. Dat visioen van vrede op aarde uit Jesaja 2, dat komt in Jesaja 11 terug. Maar niet in dezelfde vorm. Er zijn voornamelijk twee verschillen. Allereerst heeft de vrede die wordt aangekondigd een grotere reikwijdte. Sprak Jesaja 2 enkel van vrede in de mensenwereld, dus de volken? In Jesaja 11 strekt de vrede zich uit over heel de schepping, inclusief de dierenwereld. Net als in de mensenwereld zullen ook in de dierenwereld de geweldenaars vernederd worden en van genadebrood moeten leven. De wolf zal, zo kun je vertalen, als gast bij een schaap logeren. Het gevolg zal zijn dat alle dreiging van de aarde verdwenen zal zijn. Niets of niemand zal meer kwaad doen of onheil stichten. Zo zal het zijn, zegt de Heer, op heel mijn heilige berg. Maar het betekent niet dat op de rest van de aarde het geweld gewoon door zal gaan. Want als de berg van de Heer boven alle bergen verheven zal zijn, dan betekent dat ook dat ze zich zal uitbreiden over heel de aarde. Dat heel de aarde berg van de Heer zal worden. Het tweede verschil betreft degene die de vrede op aarde tot stand zal brengen. In Jesaja 2 wordt al ingesproken van God zelf. Hij is het die zal recht spreken tussen de volken. Maar wie is in Jesaja 11 degene die door zijn rechtspraak vrede op aarde brengt? De telg uit de stronk van Isaïe. De nieuwe koning uit het nageslacht van David. En waar in Jesaja 2 de volken optrekken naar de berg van de Heer, naar de tempel van Jacobs God, om door hem onderricht te worden. Daar zoeken in Jesaja 11 de volken de telg van Isaïe, om zich rondom hem te verzamelen, als rondom een vaandel. Dus wat in Jesaja 2 van de Heere God wordt gezegd, dat wordt in Jesaja 11 gezegd van de nieuwe koning. Maar die nieuwe koning zal dan ook niet zomaar een koning zijn. Als Messias zal hij gezalfd zijn met de Heer. Die zal in al zijn zevenvoudige volheid op hem rusten. En zo zal God zelf bij de mensen wonen. Zo wijst de profetie van Jesaja onmiskenbaar heen naar hem wiens komst in de wereld wij morgen zullen vieren. Jezus Christus, Gods Zoon, die tegelijk Zoon van David is. Hij is de telg die op wonderbaarlijke wijze is opgeschoten uit de dorre stronk van Isaïe en die is geworden tot een vaandel voor alle volken. Het woord dat vertaald is met vaandel vinden we in Numeri 21 gebruikt voor de paal waarop Mozes de koperen slang plaatste. Daar zit hij op dat plaatje. Met die paal, die redding bracht voor wie er naar keek, heeft Jezus zijn kruis vergeleken. Toen hij zei: de mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft. Opdat iedereen die gelooft in hem eeuwig leven heeft. Voor zusters, naar dat kruis, naar die gekruisigde, mogen wij toegaan. Tenminste, als we ons daarvoor niet te hoog vinden. Dan vinden we in hem een rechter die ons niet veroordeelt, maar die ons verzoent met zijn vader en met alle kinderen, ja, met alle schepselen van zijn vader. Dan vinden we de vrede die God heeft weggelegd voor de mensen van wie hij houdt. Amen. In Filippenzen 4, daar schrijft Paulus, een woord dat ik u wil meegeven, ook meteen als richtlijn voor het leven. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is. Kortom, alles wat deugdzaam is en lof verdient. Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Doe het, en de God van de vrede zal met u zijn. Zover het woord van God. Laten we leren danken en bidden. Vader in de hemel, we danken u voor de geweldige boodschap die we uit uw woord mochten horen. U hebt een koning beloofd die alles goed zal doen wat van een koning, van een rechter verwacht wordt. Die recht en gerechtigheid op aarde tot stand zal brengen. Zodat er ook niemand meer gebrek lijdt. Geen mens en niemand meer geweld gebruikt of door geweld bedreigd wordt. We danken u dat we daarnaar uitzien in een wereld waar onrecht en geweld zo heersen. Vaak ook zinloos geweld, zoals van de week daar in Praag. Eigenlijk is alle geweld zinloos, als je er goed over nadenkt. Het is altijd dat mensen hoger willen zijn dan andere mensen. En daardoor naar de wapens grijpen. Vader, geef dat wij die geest, die verkeerde geest niet hebben. Dat wij de geest mogen hebben van die koning, uw zoon. Dat ook wij die geest van wijsheid en inzicht, maar vooral ook van ontzag voor u, mogen hebben. We danken u dat die koning die u beloofd hebt ook vrede zal hebben, zal brengen in heel de schepping. Dat heel de schepping tot zijn bestemming zal komen. Die schepping die ook door onze schuld zo geschonden is. We danken u dat we hoop mogen hebben voor de aarde. Dat het goed zal komen. Maar geef dat dat voor ons geen aanleiding zal zijn om achterover te leunen en maar gewoon door te gaan met de manier van leven die zo slecht is voor de aarde. Want u wilt niet dat wij de aarde vernielen. U toornt over mensen die de aarde vernielen. Geef dat wij daar niet toe behoren. Geef dat wij door uw geest goede dingen mogen doen voor heel uw schepping. Maar we danken u dat het uiteindelijk toch niet van ons afhangt. Maar dat u zelf zult komen in uw zoon die zal wederkomen op aarde. Om alles goed te maken, om alles te herscheppen wat kapot is gegaan. En alles tot volheid, tot zijn bestemming zal brengen. Wilt u ons leren daar goed naartoe te leven. Om mensen te zijn van die toekomst. En intussen bidden we u voor mensen die slachtoffer worden van alles wat er fout gaat in deze wereld. Ook voor de zieken uit onze eigen omgeving. Geef dat ze ook uw helende kracht mogen ervaren. Maar geef ook dat ze bij alles mogen uitzien naar uw toekomst die ook door ziekte en dood niet ongedaan kan worden gemaakt. En wilt u ons vast doen staan in het geloof? Dat bidden we van u in Jezus' naam. Amen. Ik nu uw gave geven en dan zingen we nog versen 3 en 4 van Psalm 98. wens ik nu allemaal u blijde en gezegende kerstdagen onder de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allemaal. Amen.
Thank you. Tutu. Tutu. Tutu.
Thank you.
Thank you. Hé, hey, afblijven! Kijk eens! Jessica.
We hebben bedacht dat jij hier aan deze kant staat, de kinderen te managen. En Marleen aan die kant staat om de kinderen te managen. En ik zit voor om daar mijn tekst af te zetten. Ah, het is hier gezet?
Ja,
oh. Ja. Daniel, dan mag jij hier achter dan neem jij dit als jouw stopplek. Zo. Want zij zit helemaal hier. Je moet niks nee zeggen. Gewoon even meehelpen.
Maar. Of achter de kerstboom.
Achter de kerstboom, maar dan zien de mensen hem niet. Ja, doe maar achter de kerstboom dan. Of achter de tafel mag ook. Ja. Jij mag dan hier achter dit ding zitten. Die gaat gewoon met je stok hier halen vanmiddag op. Shocker. En Daniel gaat dan vanaf hier een beetje zo'n hoge van achter de tafel. En dan gaat hij jou overvallen. En zij lopen tussen. Nou, zullen we beginnen dan?
Moet ik ook echt in een kruis plaatsen?
In de microfoon. Ja, doe maar. Jozef en Maria zijn op weg naar Bethlehem, de stad waar Jozefs familie vandaan komt. Ze moeten erheen van de keizer van Rome. Hij wil weten hoeveel mensen er in zijn rijk wonen. Het is een gevaarlijke reis en er zijn eenzame stukken waar rovers zich verstopt houden. Het is een lange reis.
Aklin, als zij af zijn, moeten zij. Zijn jullie al hier? En dan.
Ongeveer tot de vierde rij zijn dan?
Ja.
Nou, nog maar een keer.
Ja,
bye bye.
En je moet. Ze moeten je een beetje zien, omdat we het nog een keer gaan doen.
Jozef en Maria zijn.
Iedereen even stil, dan kunnen we aankomen horen.
Jozef en Maria zijn op weg naar Bethlehem, de stad waar Jozefs familie vandaan komt. Ze moeten erheen van de keizer van Rome. Hij wil weten hoeveel mensen er in zijn rijk wonen. Het is een gevaarlijke reis en er zijn eenzame stukken waar rovers zich verstopt houden.
Dat het leuker is als dit gebeurt terwijl ze het zegt.
Dus dat zei je wel alvast.
Je mag alvast beginnen met lopen. Want
anders dan gaat het heel lang duren.
Te lang.
Ja. Als zij praat, begin jij te lopen. En Daniel, jij moet echt zo'n beetje links en rechts. Als ze zegt, als ze het heeft over dat verstopt houden.
Oh, wat? Dat zei ik niet.
Ja.
Jozef en Maria zijn op weg naar Bethlehem, de stad waar Jozefs familie vandaan komt. Ze moeten erheen van de keizer van Rome. Hij wil weten hoeveel mensen er in zijn rijk wonen. Het is een gevaarlijke reis en er zijn eenzame stukken waar rovers zich verstopt houden. Het is een lange reis.
Als jullie beginnen te praten, is het handig dat je in de microfoon
spreekt. Oh ja.
Maar eindelijk.
Hey, kijk. Dat is Bethlehem.
We zijn er bijna.
Misschien moet het ook...
Ja, gelukkig.
Je moet even goed
weten wat je gaat doen. Je hebt dus... Kijk, nu is het maar een klein stukje.
Oh.
Kijk, daar. Eindelijk.
We zijn er. Bijna. We waren nog even vol, meis. Kom op, we kunnen dit.
Dat.
Nee, eigenlijk niet. Maar dit is Israël. We vinden vast wel een plek. Iedereen is hier zo gastvrij. Hey, jongens. Is dat... Bethlehem?
Ja, dat klopt. Is dat vandaag is. Ja, dat klopt. Dus dat van David.
Weten jullie of er nog plek is om te overnachten?
Bij ons niet in elk geval.
Oké, bedankt jongens. Oeh.
We gaan hierheen, Maria. En dan komen we weer zo aan.
Yo!
Jozef en Maria zijn in Bethlehem. Eindelijk. Maar het valt nog niet mee om een plek te vinden.
Steeds geen plekje gevonden. Misschien hebben bij deze jongens nog een plekje.
Mijn vrouw?
Hallo jongens. Mijn vrouw die is krijgt bijna een baby. Dus ik vroeg me af of er nog ergens bij jullie een plekje was.
Bij ons kan dat niet.
Bij ons ook niet. Mijn moeder had niet van troep.
Ja, zelf troep, man.
Heel vol was. Nee, niet doen.
Wij zitten heel vol.
Echt?
Wij zitten heel vol.
Oh nee.
Oh nee, straks moet het kind nog ergens op straat geboren worden.
Nee hoor.
Hallo, ik heb even gevraagd als jullie bij ons kunnen logeren. De schapen staan buiten en de stal staat leeg.
Kijk.
Een stal?
Ja, dat is beter dan niks.
Kom mee.
Hij moet de Aaron volgen.
Ja.
Als het goed is wel.
Hey,
mogen we nog Martje? Pam, pam.
Nou, dan gaan we dit als bedje gebruiken.
Die nacht wordt Maria's kindje geboren.
Maar wanneer wil je de lichten weer aan?
Pas als de muziek.
Hebben we hier stroom?
Hebben we stroom?
Nu niet.
Oh.
Nou, kom maar, spelen maar.
En wat vind je ervan? En wat vind je ervan, Maria?
Je moet dus zorgen dat je wel je microfoon erbij hebt.
Ik leg
hem. Hij is super mooi.
Ja, dat klopt. Een prachtig kindje. En hoe noemen we hem?
Jezus.
Op een dag zal hij de wereld redden. Oké. Laten we hem Jezus noemen. Ik weet zeker dat hij op een dag de wereld zal redden. Nee, maar je moet nog zeggen.
Dat was zijn tekst.
Oh, dan hebben we iets.
Je hebt gelijk. Ik heb je tegen baas.
Oh ja.
Het is het mooiste baby, heb jij gezegd. Dan zeg jij, je hebt gelijk.
Je hebt gelijk. We noemen hem Jezus. Dat betekent God redt. Goede naam. Op een dag zal hij echt de wereld redden. Zou ik hem in de voerbak leggen?
Nee, dat kunnen jongens niet.
Oh, echt wel?
Nou, ik ben heel voorzichtig in. Heel goed. En dan is er deze scène afgelopen. Boos, even aandacht nog. Deze scène, kijk, zij legt nu haar babytje erin.
Jij gaat slapen.
En jullie gaan... Nee, nog. Ja, ze kunnen ook wel blijven slapen.
Nee, dit moet weg.
Ja, maar we kunnen het ook
graag. Ja, dan gaan ze daar.
Nee, maar dat komt nu.
Ja, maar ik zie naar de wc, dus eigenlijk...
Jullie mogen hier nu gaan liggen slapen, dat is goed. Ja, maar dan moeten jullie heel lang blijven liggen. Nu gaan de lampen weer aan.
We zijn er twee. Hé, hey, Boas, wil je het even niet doen? Zijn er twee, waren wij, zijn hier niet nodig. En dan komen hier de engelen.
Maar dat, op zich is het qua rust wel lekker. Dat zij niet gaan liggen slapen.
Ja, dat is prima. Maar dan moeten hun wel...
Dan moeten echt gewoon rustig.
Dan
moeten jullie een lied zingen.
Ja.
En de tweede liggen jullie hier nog steeds. En pas de scène 3 zijn jullie aan de beurt.
Oh, maar dan liggen we hier wel heel lang.
Ja, heel lang. Dus je moet voordat je gaat op het toneel gaat naar de wc. Dus nu komt er een lied. En dan komt scène 2.
Nog één keer. Ja, want de engelen die zijn er nu toch nog niet allemaal. Die komen nu binnen drukkelen.
Margreet heeft van een app gestuurd.
Oh ja.
We gaan scène 1 nog één keer vanaf het begin spelen. Dus de jongens mogen daar staan.
Ik niet.
Nee, jij niet? Nee. Ik moet de scène tussen.
Schaapje.
Ja, ik zie dat. Ja, hij had je schaapje.
Misschien kan je hem even ergens neerleggen. Oh.
Mag ik die?
Nee.
Wel, mag wel.
Hij is gestolen door de boef.
Ja,
ik heb